Gemeente, we zullen nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, ik heb een mededeling en daarvoor verzoek ik u samen op te staan indien mogelijk. Afgelopen vrijdag is in de leeftijd van 78 jaar overleden onze oud-predikant dominee A. Beens. Van 1993 tot en met 1997 heeft hij met toewijding onze gemeente mogen dienen en het rijke evangelie van de gekruisigde Christus mogen verkondigen. Met dankbaarheid zien wij terug op alles wat hij voor onze gemeente heeft mogen betekenen. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdagmorgen 1 november vanuit de grote kerk van Genemuiden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk op de gemeente-app. In verband met het overlijden van dominee Beens zingen wij nu psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En wat er verder volgt in psalm 89, het 19e vers. We stellen ons ook op deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En daarna zingen wij, al biddend, leer mij naar uw wil te handelen. Dat is de wet in de kern, de openbaring van Gods wil. En dat gaat niet vanzelf. Daarom zingen we psalm 86 vers 6 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen, het geluid der bazuinen en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. De schriftlezing voor deze morgen is Romeinen 12. Romeinen 12, we lezen dat hoofdstuk in het geheel. Romeinen 12, vanaf het eerste vers, hier komt het woord van de Heer onze God als volgt tot ons. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij één lichaam, bij een één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alsof zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar ook één zijn wij, ook anders leden. Hebben er nu verscheidene gaven. Naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie. Naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het boos en hangt het goede aan. Heb elkander hartelijk lief. Met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijn niet traag in het benaastigen. Zijt vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoefte der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijde. En weent met de wenende. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijn niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen, indien het mogelijk is. Zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet. Beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt wraken toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien aan uw vijand hongert, zal spijzig hem. Indien hem dorst, zal geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen. Maar overwin het kwade. Door het goede. Tot zover. Laten we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken en bidden om de bediening. Het werk van de Heilige Geest in de verkondiging en in het ontvangen van het woord. Laat ons samen bidden. In het jaar dat de koning Uzia stierf, zag ik de Heer hoog en verheven op zijn troon. In alle omstandigheden, zelfs in het wegvallen van geliefde, mannen van naam, bent u die Heere die zit en troont en woont, met macht en met majesteit, onroerbaar. Onverzettelijk, vast. Heer, en als we vanmorgen samen gekomen zijn, ook in zoveel verschillende omstandigheden van verdriet en blijdschap, van rouw, verse rouw, of rouw die we al zo lang met ons mee torsen, is ziekte die we chronisch moeten gaan noemen, zorgen die niet meer overgaan. Heere, dat we vanmorgen bij u voor uw troon ons mogen neerleggen. om ons door u te laten behandelen, ook in deze behandelkamer van morgen. Als we hier in het kerkgebouw samengekomen zijn, als we een ontzaglijke honger hebben naar genade, als we dorsten naar het bloed van vergeving, en ook als we verhard zijn door de invloed die de wereld op ons gekregen heeft, Heere, we bidden u het werk van uw geest in de verkondiging van uw woord, dat u het woord opent zoals u dat nooit hebt gedaan, voor onze harten en onze ogen. Dat u ons bevattingsvermogen, dat u daarop inwerkt. Ja, dat u ons vanmorgen onder die invloed brengt van de hemel. Als we moeten belijden, Heer, dat we een week lang of eigenlijk ons hele leven al wel onder de invloed staan van zoveel dingen. En dat we ons ook zo gretig laten beïnvloeden door deze en gene andere dan uw Zoon. Red ons, Heer Jezus. Red ons van dit leven buiten het paradijs, waar we getekend zijn, waar we wonden oplopen, waar we misschien ook hier wel zitten met spanningen in het lichaam. Wat zijn we in een wereld terechtgekomen, o God? En het allerergste is het nog wel, o God, dat we er ook nog wel een beetje soms mee overweg kunnen ook. Dat het soms ook nog wel gaat. Dat we eigenlijk helemaal geen heimwee hebben naar de hemel. En dat we eigenlijk ons rug rechten en ook allemaal weer verder kunnen. Niet in uw kracht, maar in eigen kracht. Heere, laat dat ook genadig in ons leven mislukken. Dat gevoel dat we toch een beetje thuis zijn. In deze zo onhuiselijke sfeer. Dat we toch een beetje het gevoel bij thuis te zijn, terwijl u er niet bent. O God, help ons, red ons. Ook in het bijzonder als we bij dit woord mogen stilstaan vanmorgen uit de brief. Zo lang geleden opgeschreven. Bijna 2000 jaar terug. En toch tegelijkertijd zo vol zeggingskracht ook nu. Daarom bidden we, Heer, om dat machtige werk van uw geest. Dat u uw woord thuis brengt, aan onze harten legt en dat het ons mag vernieuwen. En dat het ons de weg mag wijzen door dit leven heen. Dit leven wat zo lang niet duurt. Het is zo voorbij eigenlijk. 70, 80 jaar. En het wordt snellijk afgesneden, zegt uw woord. Het is helemaal niet lang. Wij kunnen ten diepste helemaal, niemand kan dat echt oud worden. Dat kan niet meer. Ons leven in de knop. Het gras bloeit. Des morgens en des avonds wordt het afgesneden. Dat is de taal van uw woord. Dat is de taal ook van onze praktijk. Als we eerlijk worden voor u en voor elkaar. Heer, in dit korte poosje dat we op deze aarde mogen zijn, verkwik ons, help ons. Geef een woord, Heer, een tong voor een ieder hier. In de omstandigheden waarin we zijn, gevangen in weet ik niet wat. Gevangen ook in het bijzonder als we vanmorgen daarbij stilstaan in allerlei dingen die ons in de persoonlijkheden raken. Onze aard, onze geaardheid. Onze moeite met het lichaam. In een cultuur, Heere. Met alle aanbiedingen in deze wereld. Wat mogelijk schijnt. Om ons hart te volgen. En daarmee eeuwig te verdwalen. O Heere, help en red ons uit. Troost ons. Ook op dit vlak. Omwille van de Zoon van uw liefde die zich heeft verloochend. Als iemand toch iets mag zeggen over zelfverloochening, dan bent u het, Heere Jezus, wel vanmorgen. Doe het, Heere. Openbaar uzelf. Kom als het ware door het woord heen voor ons staan. En zie ons aan met die meest bewogen ogen over ons leven. U hebt ons hele leven gezien. En u hebt recht van spreken, Heere. Neem alles weg wat dat spreken van u verhindert. En geef ons een 1-op-1 ontmoeting van morgen. Met elkaar. Met u. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de verkondiging van deze morgen is Romeinen 12. En daarvan het tweede vers in het bijzonder. Ik lees u het vers nog een keer. Romeinen 12 vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus het gaat over twee invloedssferen vanmorgen. De wereld en goddelijke vernieuwing. Door God vernieuwd worden. Of het lijkt heel nieuw wat de wereld biedt. Maar dat is het benader inzien niet. Dus die tegenstelling. Welke invloed staan we nou eigenlijk vanmorgen? Ja, we zijn hier in de kerk. Onder de invloed van het woord en van de psalmen en van de gebeden. Onder welke invloed staan we nou vanmorgen? Drie verkondigingen. De gemeente van Rome en wij. Dit is een stukje uit de brief aan de Romeinen. De apostel schrijft aan de gemeente van Rome. Maar die gemeente lijkt in de kern ook wel heel erg veel op onze gemeente en onze tijd. Tweede punt is wat we dan niet moeten doen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat is al aan het gebeuren. Voor je het weet. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Maar, derde punt, wat we wel moeten laten doen. Staat er in een passieve vorm. Wordt veranderd. Zal niet veranderen u? Wordt veranderd. Door de vernieuwing uws gemoeds. Dat zijn de punten waar we bij stil gaan staan. In de verkondiging. Van Romeinen 12 vers 2. Maar vooraf heb ik nog een paar afkondigingen. En gaan we dan ook nog zingen. Ik zal eerst de afkondigingen nog doen. Die zijn als volgt. Er is zondagschool vanmiddag. Donderdag 30 oktober is een reformatieherdenking in de Bethelkerk. Dominee G. van Zanden uit Katwijk zal spreken over reformatie van het hart. Bevindelijk geloven. Opening wordt verzorgd door dominee H. Korving. En de sluiting door dominee D. van der Wal. De aanvang is 19:45, dus 19:45. En iedereen van harte uitgenodigd. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het ziekenpastoraat in het UMC te Utrecht. En de collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de schulddelging. En de derde collecte is voor het onderhoudsfonds voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. En we zingen nu Psalm 51, de versen 9 en ook vers 10. Gods offers, want daar hebben we iets over gelezen in Romeinen 12, zijn een gans verbroken geest door schuld, besef, getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit door God van u veracht geweest. En ook het tiende, dan vindt gij in ons offerande lust waarmee wij u naar het heilige recht vereren. We zingen Psalm 51, vers 9 en 10. En de Heere zegene u en uw gaven. God haalt ons op deze morgen de gemeente van Rome voor en de brief die de apostel schrijft als een spiegel. Voor iets wat geldt voor alle tijden, al in het Oude Testament lezen wij dat God het verbiedt. God verbiedt het om dingen toe te voegen of weg te nemen van zijn woord. Jij maakt niet uit wat er in de Bijbel staat, u niet. God verbiedt het. In Deuteronomium 4 kan ik dat bijvoorbeeld lezen. Dat het niet toegestaan is om dingen toe te voegen aan de Bijbel of eraan van af te doen. En ook als Johannes een openbaring schrijft aan de gemeente, de zeven gemeenten in Klein-Azië, dan verbiedt God het om dingen toe te voegen aan zijn woord of er van weg te nemen. Op straffen, ja, de eeuwige straf, dat we niet zelf uit het boek van het leven zullen worden afgedaan. En ik vraag u op deze morgen indringend, waarom zou de Heere dat nou zeggen? Tegen Mozes en ook tegen Johannes. Om dingen weg te doen, wie is er nou zo dwaas om dingen uit de Bijbel te halen? Nou, wie is er nou zo dwaas om dat te doen? Dat zijn wij. Dat zijn wij. Anders stond die waarschuwing niet ook in mijn Bijbel en in de uwe. Het is levensgevaarlijk, geliefde, om de Bijbel te lezen ten diepste en die niet in het geheel van de Heer te ontvangen, maar alleen gedeelten die ons uitkomen. Daar ben ik zo toe geneigd. Om alleen dingen te preken bijvoorbeeld, die ik mooi vind. Daarom was het heel verstandig van Calvijn en anderen om de hele Bijbel op volgorde door te preken. Dat is natuurlijk een beetje lastig in een kandidatentijd. Maar dat is heel verstandig. Om je te behoeden voor eenzijdigheid. En daar ontkomen we ook niet helemaal aan. De grote verleiding is om woorden die voor Israël niet passen of voor de Nieuwtestamentische gemeente, om die weg te doen. Ja, niet letterlijk misschien. U wist er niet uit met de inktwisser of met een zwarte markeerstift dat u ze wegstreept. Of zoals de Jehovah-getuigen dat hebben gedaan, een eigen Bijbel samengesteld waar ze bepaalde versen die gingen over de goddelijke natuur van de Heer Jezus, van de eeuwigheid, om die weg te doen, een eigen Bijbel. Niet letterlijk, misschien hebben wij dat. Maar toch stiekem, onbewust vaak, dingen die niet zo goed bij ons passen, om die niet echt te lezen. Ja. We lezen ze wel aan tafel, maar we horen dat we ze horende niet horen en ziende niet zien. Waarom was het een verleiding voor Israël? En waarom is het een verleiding voor de Nieuwtestamentische gemeente om het woord wat weg te poetsen? Omdat het woord van God altijd in de cultuur haak staat op de cultuur. Of dat nou is voor Israël en de volken van rondom, die heidenvolken. Of voor de gemeente van Rome en de wereld met dat Romeinse, Griekse denken. Gods woord staat haaks op wat de wereld om de gemeente heen gelooft. En dat geldt ook voor Rome. Daarom staan we hierbij stil. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dat is een serieuze verleiding voor ons, voor mij. En misschien ben ik in veel meer dingen dan ik mezelf dat besef, al aan deze wereld gelijkvormig geworden zonder dat ik het doorheb. Paulus schrijft deze brief. Hij dicteert hem aan zijn schrijver. Hij heeft een schrijver, hij schrijft niet zelf. Dat doet Tertius. En hij ziet in gedachten die gemeente van Rome vol zich met alle verleidingen die ook in het bijzonder wel in Rome leven. En hij schrijft. En we moeten goed beseffen dat als wij op deze morgen de Bijbel openen bij Romeinen 12, dat er natuurlijk ook al 11 hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn. En altijd een beetje bedenken, in welke context staat het? Anders gaat het mis in de gemeente als we beginnen met Romeinen 12. Dat doen we natuurlijk op deze morgen in zekere zin wel. Maar ik weet zeker dat door de tijd heen heel veel preken hier in de gemeente gehouden zijn over Romeinen 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8. Heerlijke hoofdstukken van de genade. Waar de apostel zijn gemeente meeneemt in de grote afval van God, Romeinen 2 en 3. Heel aangrijpend. Allemaal oud-testamentische woorden aanhaalt om te bewijzen hoe verschrikkelijke toestanden wel niet gekomen zijn. En dan in die hoofdstukken vervolgens daarop volgend, 4 en 5, die heerlijke, overweldigende genade van God te verkondigen van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat God genadig is om niet, zonder dat er aanleiding was. Niet omdat iemand al een beetje goed op weg was en zijn best aan het doen was en dat God toen zei, ik zal u genadig zijn. Maar voor verloren Joden en Grieken genade. Door het geloof, gemeenschap met Christus, de zijne geworden, de bruid van Christus, op zijn rekening levend en u ook met hem levend in de heiliging. Dat zijn thema's heerlijk om te verkondigen, heerlijk om te beseffen. En dan komen wij in Romeinen 12. Dus dat is goed om even te beseffen. Dat de apostel dan vervolgens schrijft. Hij schrijft ook, grammaticaal is dat een verschil. Verhalend, dat is een kerntaak van de prediker. Verhalen wie God is en wat hij heeft gedaan. In de weg van het kruis vooral. In het weg van die onbezweken liefde. Maar dan ook in het 12e hoofdstuk de gevolgen die dat heeft. In het christenleven van de dagen en de nachten. In de strijd nog. Met dat vlees, Romeinen 7. Met dat ellendige vlees. Dat je toch iets wilt doen wat helemaal niet goed is. En zo schrijft de apostel genadig. En dan zegt hij in dat eerste hoofdstuk, als het dan zo is. En dat kun je zien in dat woordje, jongens en meiden. Dat begint in onze vertaling met het woordje dan. Ik bid u dan. Dat ziet terug op het hele stuk eraan voorafgaand. Ik bid jullie dan, broeders, dat u uw lichamen stelt tot een offerande. Dat is de boodschap, genadig. Heel indrukwekkend. Als wij dan alleen maar kunnen roemen, dat is het eerste gedeelte van die Romeinenbrief, in Gods ontfermingen, dat eenzijdige werk van God. Dat hij het uitgedacht heeft om zijn zoon naar de aarde te sturen, in een weg van gehoorzaamheid te laten wandelen en plaatsvervangend te laten kruisigen, het offer te worden. Ik bid u dan. Ik smeek u. Ik roep u ertoe op om uw lichamen te stellen tot een offerande aan God. Het kan toch in uw leven niet zonder gevolgen blijven. Als iets in uw leven, en ieder van ons heeft een bepaalde levensweg. Als ergens op uw levensweg van uw wieg tot op dit moment dat u hier zit in de bank. Iets van die goddelijke genade geopenbaard is. Iets van die liefde van de Heer Jezus. Van Gethsemane voor uw hart geopenbaard is. Dat je het niet alleen maar weet met je verstand, maar dat je ervan onder de indruk bent gekomen. Van het kruis van Golgotha. Van de duister die daar heeft geheerst. Van de roep die daar klinkt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als dat dan zo is, zou u dan niet uit enkel wederliefde, spontaan en vanzelf, onweerstaanbaar is Gods genade, uw lichaam aan hem willen teruggeven, offeren? Daar al die verschillende beschrijvingen, grammaticaal. Jongens en meisjes, moet je goed opletten met taal. Dat heb ik vroeger veel te weinig gedaan, met taal opletten op school. Ik vond taal niet zo leuk, taal vond ik niet zo leuk op school. Voor rekenen vond ik iets leuker. Maar ook niet te lang. Ik vond school helemaal niet leuk. Dat hebben jullie ook. Maar had ik maar wat beter opgelet met Duits op de middelbare, dan had ik nu wat meer profijt van. Al die goede woordenboeken zijn allemaal in Duits geschreven. Pas nog eentje gekocht van een dominee. Theologische Wörterbuch zum Alten Testament. Prachtig. Is handig als je goed Duits kan. Maar taal is ook belangrijk voor je Nederlands. Ik denk dat ik dat durf te zeggen, dat de Heer het wil dat je goed oplet op school bij taal. Het is belangrijk voor de rest van je leven. Vooral omdat God ook spreekt door de taal. En dit is de grammatica. God spreekt in verschillende grammaticale vormen. Moet je goed opletten. In de eerste gedeelte van Romeinen is het vooral, dat noemen we met de grammatica, de aantonende wijs. Vertellend. Hij loopt, zij kookt, hij praat. En zo kun je hele verhalen maken met de beschrijvende wijs, de aantonende wijs. Maar in dit gedeelte van Romeinen 12 lezen wij, we hebben het gelezen indrukwekkend, in al die verschillende gedeelten, de gebiedende wijs. Heel vaak, bijvoorbeeld in vers 11, zijt niet traag, zijt vurig van geest, verblijft u in de hoop, zijt geduldig. Allemaal geboden, aanbevelingen, aansporingen. En dat is wezenlijk, dat nu pas komt. Na al die heerlijke beschrijvingen komt de apostel nu met die gebiedende wijze. En gaan we dat omdraaien in de verkondiging. En ook persoonlijk in ons eigen geestelijk leven. Dan gaat het mis. Echt mis. Dus daar moet ik op letten in mijn preek. En daar letten de broeders ook op. In de verkondiging. Daar komt het natuurlijk niet op één preek aan. Maar wel een beetje. Wat is de tendens? Dat hoop ik. Dat als de broeders zeggen. Nou, we hebben nou 5 preken van je gehoord. Maar je bent wel erg veel aan het zeggen wat we allemaal moeten doen. Dus het is wel wat wettisch. Dat is niet goed. Want je moet eerst de genade verkondigen, net als de apostel dat doet, voor verloren zondaren. En dan komt pas dat gebod van de heiliging. Gemeente, dus dat is belangrijk om dat eerst dan nog even te zeggen. Want als we dat niet doen, dan brengen we onszelf en de gemeente in grote problemen. Dan worden de preken ongemerkt heel erg keurig. Keurige preken. Waarin de prediker precies uitlegt wat u moet doen. Jongens zeggen dat tegen mij wel. Ik wil graag praktische preken horen. Praktische preken waar ik iets mee kan. Nou, dan zeg ik tegen jullie jongens, als ze dat zeggen tegen mij. Als je dat wil horen, praktische preken, dan moet je gewoon naar de moskee gaan. Daar hoor je echt praktische preken. Daar hoor je precies wat je moet doen in de moskee. Als dat de taal is die door de gemeente gaat, ik snap natuurlijk dat de jongens wel met praktische preken bedoelen. Praktische preken, waar ik iets van snap. Dat snap ik wel. Dat mag je tegen me zeggen. Als je het niet snapt, moet je dat tegen me zeggen. Praktische preken. Maar ten diepste, als wij echt preken willen horen waarmee we iets kunnen, iets mee moeten doen, dan is er wel iets mis. Dan zou ik mezelf moeten onderzoeken. Dan hebben we eigenlijk niet goed gedaan. Wat de apostel in die eerste hoofdstukken deed, is de wet goed preken. De wet van God. Bent u zelf trouwens in uw leven wel eens op dat punt uitgekomen van Romeinen 3, waar Paulus zegt, nadat hij al de beschuldigingen van de wet heeft voorgehouden, dat heel de wereld verdoemelijk zij voor God. Ik zeg, maar als God dat van mij vraagt, hè, ja, dan ben ik verloren. Dan heeft het ook geen zin om nu een ladder te zoeken die zo lang is dat ik de hemel ermee inklim. Die is er gewoon niet. Bijbelse preken maken best wel eens hopeloos. Heilzame wanhoop. Je moet goed die volgorde van de Bijbel en de grammatica in de gaten houden. Eerst doordrenkt de apostel de gemeente met Gods eis, die zonder meer, als daar niks bij komt, hopeloos maakt. En die dan brengt tot de overgave. Dat is precies wat we dan hier in Romeinen 12 lezen. Offer uzelf. Niemand offert zichzelf op. Dan alleen degene die totaal geen hoop meer heeft in enige vorm van zelfdoen. Dit is de prediking van genade. Dit is de prediking die echt tot rust brengt. Iemand als Kolbrug heeft dat natuurlijk veel beter verwoord en begrepen dan ik dat ooit zal kunnen doen. Dat is zomaar even de context, de achtergrond. Dan komen we nu op het tweede punt wat we dan niet moeten doen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Je moet goed beseffen wat het woordje wereld betekent. Met het woordje wereld bedoelt de apostel hier niet zozeer de kosmos, de schepping, de wereldbol. Maar met de wereld bedoelt hij meer, ja, het woord zou je ook kunnen vertalen misschien met periode, met deze tijdsgeest. De sfeer die hier heerst. Het gaat om de sfeer die heerst onder de wereldbevolking. Zelfbeschikking, die hoogtij viert in die Romeinse samenleving, daar waar hij zijn brief naartoe schrijft. Waarom schrijft de apostel deze woorden juist aan Rome? Wordt de wereld niet gelijkvormig? Omdat dit een vrijgekochte samenleving is. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Deze wereld. Ook dan is weer grammatica belangrijk. Niet die wereld, daar ergens ver weg. Deze wereld, die eigenlijk heel dicht bij mij is. Die misschien ook wel zo dicht bij mij is dat die in mij zit. De geheiligde grammatica van deze Romeinenbrief begint in de eerste hoofdstukken met beschrijving. Beschrijving wie de zondaar is in zijn hopeloze val. Maar ook wie de Heer Jezus is in zijn onbezweken trouw. En hoe Vader en Zoon en Heilige Geest om niet rechtvaardigen. Als dat nu zo is, dat is eigenlijk het argument van de apostel. Als dat nou zo is, als dit nou zo is, als de Heer Jezus nou voor u zo'n weg is gegaan, gemeente van Rome, gemeente van Urk. Dan kan het toch niet zo zijn dat u voortleeft alsof er niks gebeurd is. Dat u voortleeft en tegelijkertijd mee wil gaan met deze wereld. Als de Heer u toch op die smalle weg heeft gezet, dan wilt u toch niet terug gaan lopen op die brede weg. Waarom loopt u toch van maandag tot en met zaterdag dan toch op die brede weg? Waarom? Gemeente, is het ook voor mij, voor u, niet ongewoon ongepast om juist wanneer de invloed van de Heer Jezus groot geworden is in uw leven, u nu toch zo te laten beïnvloeden door deze tijd? En, ja, we leven nu eenmaal in deze wereld, toch? En ja, we lezen toch ook de krant naast de Bijbel en zo, en we moeten ons goed bewust zijn, gemeente, van de gevaarlijke gevolgen van het leven in deze wereld. Weet u wat er gebeurde? Dat weet u toch wel. Dat weet u toch wel. Met de vrouw van Lot. Die alleen al door te kijken naar Sodom verstarde, versteende. Ik merk het aan u. Ik merk het aan mezelf. Dat verstarren. Dat verstenen, dat verkinnen van binnen. Dat me niet meer raakt en roert en al die dingen meer. Dat het me nu onbewogen laat. Dat indrinken van de zonde, de reclame. Doet je verstarren, vriendin. Maar het zien op de Heer Jezus, dat doet vernieuwen, zegt de apostel. Smelten. Dat heeft nog nooit iemand doen verharden, integendeel. Twee invloedssferen waar we onder kunnen zijn. Deze wereld of onder die vernieuwende genade van Jezus. Is dat niet een beetje zwart-wit? Ja, gemeente, iemand die de Bijbel eigen maakt en niet zwart-wit wordt, dat kan eigenlijk niet, want de Bijbel is nou eenmaal heel zwart-wit met die tegenstellingen. Er is niet een derde optie hier. Of we worden beïnvloed door de wereld of door de Heer Jezus. En dat wisselt elkaar af in het leven van Gods kinderen, dat weet ik allemaal wel. En daardoor worden ze soms ook grijs en zo. Maar uiteindelijk, de invloedssferen zijn Twee verschillende. Het psalmboek begint ermee. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Nog staat op de weg der zondaren. Nog zit in het gestoelte der spotters. Eerst loopt hij nog. Dan gaat hij stilstaan. Dan gaat hij bij die jongen. Je ziet het voor je, jongens. Je gaat erbij staan. En dan uiteindelijk zit je erbij. En word je helemaal beïnvloed door de praat. Tegenwoordig op de telefoon. Denk niet dat het niks met je doet. Maar gelukzalig is hij, wiens lust en verlangen is in de wet, in het woord van de Heere. Gemeente, laten we ons vanmorgen, laten we eerlijk worden over de invloeden op ons denken en hopen. Wie 6 dagen in de week het brood eet en de drank drinkt van deze wereld, die moet zich niet verbazen dat het sacrament op die zondag niet meer zo smaakt. Gaat toch niet over u, hè? Ik heb het terdege niet over bijzaken. Dat iemand zegt, het lekkerste wat ik ooit gegeten heb is, nou, dan komt er een van de gerecht. Echt waar. Wie 6 dagen in de week zich blootstelt aan de invloed van tv, radio, WhatsApp, Insta, ik weet het allemaal niet. Die moet er niet gek van opkijken. Dit gebeurt gewoon onder ons gemeente. Dit is een werkelijk proces. Dat je met elkaar aan tafel nog de Bijbel leest en dat het niet meer binnenkomt. Het zegt me niks, zeggen de jongens. Ja, vind je het gek? Vind je het gek? Ik praat niet over iets van een theorie, gemeente. Dit is nou, mag ik het zeggen dan zelf? Als we het hebben over praktisch spreken, dit is toch de praktijk? Ik merk het aan mezelf. Ik merk het gewoon. Ik ben niet een machine die dan helemaal voor God kan gaan. En vervolgens helemaal de wereld. Ik ben zo beïnvloedbaar. Het doet wat met me. En ik weet het nog heel goed als jongen uit het dorp. Ik ging studeren in Amersfoort op school en daarna in Utrecht. En op maandag kwam ik daar uit de trein naar de binnenstad lopen. En ja, maandagmorgen rook het er al naar wiet, joh. Utrecht. Stong naar wiet. En ik weet nog dat ik voor het eerst meemaakte dat er 2 vrouwen op straat elkaar stonden te kussen daar midden voor me. Bij het stoplicht. Ik was helemaal verbaasd. De jongen uit het dorp. En dronken jongens, midden op de dag, zwervers. Aan het begin, ik was er helemaal ziek van, die stad. Die goddeloze stad. En het duurde niet heel lang. Of ook dat wende. Je kijkt niet meer op van dingen die zo schokkend zijn. En de invloed van de wereld op de kerk is groter nu dan de invloed van de kerk op de wereld. Of niet dan? Ik moest er sterk aan denken, gemeente, afgelopen voorjaar. Ik had een stuk gelezen in het Reformatorisch Dagblad over de kerk in Duitsland onder het nationaal socialisme, onder de nazi's. Die Kirche und der Nationalismus. Een tentoonstelling in Dalheim, een klooster in Duitsland. Dat was al een stuk rijden, maar ik dacht, ga erheen. Ik wil dat weten. Ik hou niet van sprookjesverhalen. We hebben altijd toen, na de Tweede Wereldoorlog, had iedereen in het verzet gezeten. Weet u wel, dat zijn heldenverhalen. Mooi, maar ik hou meer van een eerlijk verhaal. De Bijbel maakt eerlijk, wij moeten eerlijk zijn. En als ik ergens een volk vind op dit moment wat eerlijk is met het verleden, dan is het Duitse volk. Een tentoonstelling over de kerk, de nationale kerk, de Lutherse kerk in Duitsland en de nazi's. En het trof mijn gemeente hoe aangrijpend eigenlijk het grootste deel van de Duitse kerk gewoon meeging met iets wat zo overduidelijk verkeerd is. Voorgekookt natuurlijk. In de jaren 30 al, misschien eind jaren 20. Niet van de een op de andere dag. En een paar mensen, die halen wij er natuurlijk uit, Dietrich Bonhoeffer. Qua prediking zou die denk ik niet echt bij ons hebben gepast. Hij had natuurlijk niet echt een gereformeerde prediking. En niet helemaal zuiver op de graad. Dat moeten we tegelijkertijd misschien ook wel zeggen. Maar het was een man die de Heere zocht en in verzet kwam tegen dat nationaal socialisme. Maar de eerlijkheid is, dat was maar een uitzondering. Het grootste deel van de kerk van Duitsland ging mee. En het stuitende, een praktisch voorbeeld dan, was dat er in dat museum een wanddoek hing. Vroeger had je die wanddoek, hè? Geborduurd of ik weet niet eens hoe je dat maakt. Weet ik niet. Ik ben ook geen vrouw, dus ik weet niet hoe je dat maakt. Met, ja, ik weet het niet. Ik denk geborduurd. En daar stond een kerk op geborduurd. En naar die kerk liepen in een soort kruisvorm marcherende mensen met allemaal nazi-pakken aan. Die liepen naar die kerk toe. En aan die kerk hing een vlag. Een nazi-vlag. Hoe ver kun je als kerk zakken? Je kunt je niet voorstellen dat je 's ochtends hier met de bron komt en dat er een nazi-vlag aan de kerk hangt. En toen ik daar stond, dacht ik, gemeente, over vlag aan de kerk gesproken. Wat leven ook wij in een tijd waarin ook kerken in Nederland en Europa zich helemaal mee laten nemen in een verziekte cultuur. Waar de zonde, notabene, wordt verheven als iets goeds. Mijn kerk. Onze Nederlandse kerk. Moet ik niet zeggen, dat doet onze kerk hier. De bron doet dat niet. Onze kerk doet dat. Een Nederlandse kerk. Hervormde kerk. En andere kerken die ergens ook bij ons horen. Door de geschiedenis heen. Dan hangt er ineens een regenboogvlag. Zo noemen ze het zelf, hè? Ik noem het niet zo. De regenboog die een symbool werd voor Noach na de zondvloed. De zondvloed die kwam om welke reden ook alweer. Weet u dat nog? Toen God het hart zag van de mensen, dat in alle dagen alleenlijk boos was. Maar de indirecte aanleiding, of de directe aanleiding moet ik zeggen, dat was dat de zonen van God en de dochteren de mensen gingen zich vermengen. Een seksuele zonde. En daar kun je precies over. Wat dat dan precies voor vermenging was, kun je over discussiëren. Maar dat is duidelijk. En dat dat dan nu tot symbool wordt gemaakt, onder het mom van veelkleurigheid. Ik vind het duister, gemeente. Duivels. Sinister. Bizar. Dat is de praktijk van onze dagen. Dat was de praktijk van Israël. Israël werd beïnvloed door de volkeren rondom Israël heen. Er kwam meer van Baal onder Israël dan van de Heere onder de heidenvolken. En ook de Griekse gemeente hier in Rome liep het gevaar van de Griekse dromen en sferen en ook Urk. Ook Urk loopt het gevaar, gewoon ook Urk, om mee te gaan in de schema's van deze tegenwoordige wereld. Hoe ver bent u eigenlijk met uw gedachten al weggedroomd? Bij Gods idealen. Hoeveel van wat God verboden heeft, hebt u geaccepteerd? En hij haalt de schouders over op. Ja, wie ben ik trouwens ook om daar wat van te zeggen? Zegt u. Ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Wat, als die vrouw dat dan doet, of die jongen? Deze woorden in Romeinen 12... hebben qua taal, zeggen de verklaarders, heel veel overeenstemming met de woorden in Romeinen 1. Waar het gaat over precies ook seksuele zonde. Mannen die met mannen liggen, vrouwen bij vrouwen. Was in de Romeinse tijd heel normaal. Ja. En in die context waarschuwt de apostel om de wereld niet gelijkvormig te worden. Het enige alternatief is dat we van binnen veranderd worden. Waarom zouden we ons als gemeente daarom ook vanmorgen niet gewonnen geven aan Gods waarheid? Wie weet nou eigenlijk het beste, wat het beste voor ons is? Ja, God toch? Hij heeft ons toch geschapen? De verleiding van de tijd. En laat dit onze uitkomst zijn, gemeente, om ons te laten veranderen. Door hem die alleen in staat is. De dokter niet, de dominee niet, geen ouderling, geen lieve vrouw. Door hem alleen die dit in ons binnenste kan leggen, dat nieuwe. Om te beproeven, te testen, te keuren, die goede wil van God. Die het meest geopenbaard is in het kruis. Jezus. Ja, dan moet er wel wat aan bij mij. Met mijn, noem ik het maar heteroseksuele verlangens. Als man. Die moeten gewoon gekruisigd worden. Anders loopt het helemaal fout, verkeerd, verschrikkelijk. Maar ziende op Jezus die zichzelf heeft gekruisigd, laten kruisigen uit enkel liefde. Oh, dat zicht heb ik wel voortdurend nodig. Gethsemane voor ogen. Als je achter de computer zit, vriend. Gethsemane voor ogen. Zeg maar Romeinen 1 tot en met 11. En daar komen we op het derde punt van de preek. Wat we dan wel moeten doen. Een grote tegenstelling. Dat is het, hè. Niet veranderd worden. Niet meegaan in deze wereld. Deze wereld. Maar veranderd te worden inwendig. Het gaat ook niet samen. Of u staat onder invloed van de Heer Jezus of van de wereld. Dat is de test ook van morgen, toch? Telkens als ook de gelovigen, dan heb ik het over gelovigen, een kind van God. Paulus bijvoorbeeld. Zondig, dan valt hij of zij weer opnieuw voor de wereld. Toch weer ingetrapt. Die oude wereld die toch voorbij gaat. Daarom is zondag ook juist zo verdrietig. Dat is ons lichaam weer teruggeven aan de zonde, aan de wereld. En we gaan er gewoon aan. Het valt me op. De taal hier is passief. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd. Wordt veranderd. Wordt vernieuwd. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Arminius dacht dat je ervoor kiest. Nou, dat dacht ik ook wel misschien. En u ook wel. Dat je een dag bij jezelf hebt bedacht, nou ga ik echt niet meer zondigen. Nou ga ik echt strijden tegen deze zonde. Lukt niet, hè? Je zit hier, zou je maar zitten, gemeente. Ik ken ze ook. Ik praat met ze. Ik ken die mannen, ken ik, die veel te veel op vrouwen valt. Met nadruk op vrouwen. En die man die op mannen valt. Die vrouw die op vrouwen valt. Ja. Niet doen, hè, zeggen ze. Nee, niet doen. Nee, ik zal het niet meer doen. En ze vallen. Soms keer op keer op keer. Is er iemand vanmorgen hier? Jonge vriend? Oude vriendin? Die het echt heeft geprobeerd zichzelf te veranderen? Met het stuitende resultaat? Zo onveranderlijk gebleven. Dan komt de apostel met een gebiedende wijs. Ja, dat is het wel. Wordt veranderd. Door de vernieuwing van uw gemoed. Maar de gebiedende wijs in het evangelie zijn genadige geboden. Hij zegt als het ware, leg u nu op deze morgen toch neer. Voor mij. Voor hem die machtiger is dan uw vlees. Misschien dat we daar wat vaker over zouden moeten preken. Ook over de kruisiging van de zonde. U weet wel, die zonde waar je bang bent dat je er nooit meer van afkomt. En dat zeggen ze ook tegen elkaar. Dat zeggen we ook tegen elkaar. Je blijft een zondaar, hè? Je blijft een zondaar. Maar is er nog strijd tegen die zonde? Is er nog strijd? Die acceptatie is zo gauw. We zijn allemaal zondaren. Waar is het bloed? Waar is het zweet? Als de Heer Jezus nog zo gebloed heeft en zo gezweten heeft. Waar is onze strijd, gemeente? De Bijbel die portretteert ons de strijd van een gelovige als bloedig. Zwetend. Waar we elkaar mee moeten helpen. Ook als we weer verliezen. Ook als die vriend me opbelt. Die weer gevallen is voor de zoveelste keer. Eerlijk. In weet ik niet wat. Die man die het echt geprobeerd heeft. Met mannen. En het lukt ook niet. Hij kan het niet. Gaat niet. Word veranderd. Laat u veranderen door die geest. En de christelijke heiliging is niet minder een wonder dan de vrijspraak, de rechtvaardiging. Maar een christen of christin is iemand die levenslang onder behandeling blijft. Ik zeg het zo, dat kunnen jongens begrijpen. Je komt van die tandarts al niet af. Nou, gelukkig hoef je daar niet elke dag heen. Daar ben ik wel blij mee dat dat niet hoeft. Maar je komt er niet vanaf, van de tandarts. Hoe kan het dan zijn dat ik denk dat ik niet dagelijks bij de Heer Jezus uit moet komen? Ik kan beter gewoon bij hem blijven. Het probleem zit van binnen. Het probleem zit niet in Gods wet hoor. Gods wet hebben we vanmorgen gelezen, maar Gods wet staat niks raars in. Niet doden, niet stelen. Dat is heel normaal. Er is geen leraar die op school zegt aan het begin van het jaar, we moeten even met elkaar wat afspraken maken. Dan mag je niet worden gestolen en je mag hier ook niet mensen doodmaken. Dat mag niet. Er is geen leraar die dat in zijn hoofd haalt om dat te zeggen. En toch zegt de Heer dat. Omdat er iets in ons zit wat wil zondigen. Het zit in ons hart. En tegelijkertijd is een christen of christin iemand die niet meer wil wat hij of zij wil. Begrijpt u dat? Want de grootste vijand die u hebt, die zit hier van binnen. De grootste vijand van uw geluk is juist die gevallen wil. Mijn wil moet gekruisigd worden. Mijn plannen moet ik kwijtraken aan die van hem. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En moet u dan horen hoe de apostel spreekt? Geliefde, dat is toch evangelie of niet dan? Over Gods wil. Het is de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God. Het is Gods goede wil. Die welbehagelijke wil. Die volmaakte wil van God. Beproef Gods wil. Gemeente, nou. Hebt u ooit Gods wil gezien in de geschiedenis van de Bijbel en daarbuiten? Waar een van zijn kinderen beschaamd mee uitgekomen is? Laat dat vanmorgen dan, o oud en jong, ons thema zijn, ons thema blijven. Gods goede en volmaakte en welbehagelijke wil. Wat in de hemel tot in alle eeuwigheid centraal zal staan. Schitterend. Gods wil. Erken het vanmorgen dan ook. Dat u een hekel hebt gehad aan Gods wil. Dat u een ziekelijke liefde had tot uw eigen wil. En zeggen dat heel, ja, is er wel een vroege jongen een eigen willetje, zeggen ze. Oma en oma kunnen werken. Een wil, ook in het kind van God. Nog steeds een tendens waar je je alleen maar voor kan schamen, gemeente. Om toch ons wil weer te vergeten en te negeren. Net als die heidenen te Rome. Friese, Franken en Saksen in Nederland. En als God het niet verhoedt, gemeente, dan komen er steeds meer vlaggen aan de kerk te hangen van weet ik niet wat voor thema's. In ieder geval dingen die God verboden heeft. Vrijzinnigheid noemen we het. Zoals Israël vaak geïnfecteerd werd door die heidense ideeën en schema's. Zo is de kerk al zo vaak verziekt door de schema's van de wereld toen in Nazi Duitsland. Waarom zou ons dat niet overkomen? Eigenlijk zijn alle ketterijen in de kerk voorbeelden van wereldsdenken. En dan is de keuze. Of de stem van de wereld, of die van de Heer Jezus. Dan zijn we straks meer bezig met klimaat dan met de echte oorzaak van het klimaat. Ik zeg het vaak, maar de oorzaak van de grootste klimaatramp was de zondvloed. En dat had niets te maken omdat Noach's ark een grote dieselmotor achterin het schip had hangen. Een dwaasheid. De oorzaak van klimaatverandering is de zonde. Het aardrijk zei vervloekt Adam om uwentwil. Doorn en distel zal het voortbrengen. Klimaatverandering. Dat het zo'n thema wordt en dat we zo meelopen met de wereld. En dat er eigenlijk het belangrijkste thema's in de kerk naar buiten gaan. Gaan ze naar een vrijzinnige kerk? Luisteren ze een dienst? Het gaat alleen maar over maatschappelijke thema's. En niet meer over het kruis. Niet meer over de kern. Niet meer over het offer. Niet meer over heiliging. Niet meer over vrijspraak. De apostel wijst ons een weg. Uw lichaam moet geofferd worden. Uw lichaam moet eraan. In antwoord op Gods vergevende liefde. En geliefde, aangrijpend hoor. Ik weet gewoon niet wat het is. Iemand die zegt, ik voel me niet thuis in mijn eigen lichaam. Boah. Als je dat op je in laat werken, hè, dat je daarmee zit, gemeente. Maar waarom is het logisch geworden in onze tijd om het lichaam aan te passen aan ons gemoed? Waarvan we met de Bijbel in de hand moeten zeggen, het gemoed dat de weg kwijt is. In plaats van dat we dus hier in de Bijbel lezen, er is wat nodig is niet een nieuw lichaam. Het lichaam moet geofferd worden en uw gemoed moet vernieuwd. Ik vind het een heilloze weg. Er zijn opgravingen gedaan vlakbij de vestingstad Vianen. Botten werden gevonden. En toen vroegen ze, wat zijn dat voor botten? En toen zei iemand, dat zijn allemaal mannenbotten. Hoe kun je zien dat het mannenbotten zijn? Waarom zijn het geen vrouwenbotten? Omdat mannenbotten altijd dikker zijn dan vrouwenbotten. Man en vrouw zijn tot op het bot verschillend. En dat, als je dat niet gelooft, dan moet je er met één van het andere geslacht trouwen, dan kom je er gauw genoeg achter. Man en vrouw zijn zo ontzettend verschillend. Je kan van een man geen vrouw maken, van een vrouw geen man. En daarmee zeg ik tegelijkertijd dat er ook gevallen zijn, medisch zo ingewikkeld, dat ik gewoon niet weet waar iemand in te plaatsen is. Dat is zo aangrijpend, handicaps, ontzaglijk. Maar de Bijbel wijst ons niet in de eerste plaats op de weg om het lichaam aan te passen. Kon in de tijd van de Bijbel niet. Maar wat toen al wel kon, en dat kan vandaag nog steeds, is die vernieuwing van het gemoed. Om ons zieke lichaam en onze zieke geest voor God neer te leggen. Hè? Rome was doortrokken. Door eigenlijk het verschil tussen man en vrouw niet meer te bevatten. Liep allemaal door elkaar heen. Maar de apostel wijst een betere weg. Een geheiligde weg. Want als het woord ons vernieuwt, Dan komen we tot zegen. En dat is, gemeente, dan ook tot slot mijn hoop, hè, voor de gemeente van Urk hier. Tony Reinke, een Amerikaan, die schreef een boek, Wordt veranderd. Nou, nee, het heeft de titel altijd en overal. Dat gaat over de telefoon. Over die telefoon, weet je wel. Hoe je smartphone je leven verandert. Zou je eens moeten lezen, jongens. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een list van de duivel. Dat we zo door die media eigenlijk beïnvloed worden dat die jongens bijna geen boek meer lezen. Het kan bijna niet meer. Maar mijn hoop en mijn droom is met de Bijbel in de hand dat ik op een dag door de straten van Urk zou lopen en dat ik de jongeren allemaal zo zie gaan. Zo. Op de fiets. Thuis bij mijn moeder op de bank, zo. En ik kijk in die hand en er ligt geen telefoon in, er ligt een Bijbeltje in. Wordt veranderd, wordt vernieuwd. In het gemoed, door de woorden van Jezus. Als u bent op uw bed, in uw huis en op de weg. En laat de Heer Jezus, de vriend van zondaren, laat hem uw grootste vriend zijn. Met wie u de meeste tijd doorbrengt in gebed, in smekingen, in aanbidding. om al dat, die wereldgelijkvormigheid hem te beleiden. Om het door hem te laten kruisigen. De daden en ook de wortel, de gedachten. Want zeker gemeente, Jezus is een volkomen zaligmaker. Amen. Laten we in antwoord op de verkondiging samen zingen van Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8. Gemeente, laten we eindigen met dankzegging en ook onze voorbeden, laten we die samen doen. Heer Jezus, dat we ons dag op dag op dag voor uw aangezicht mogen neerleggen, om ons te laten vernieuwen. Door uw vrijsprekende liefde, door uw heiligende liefde, door uw eeuwige liefde, Heer. Dat we uw belofte zouden willen indrinken. Dat we die zouden willen horen. Meer dan de belofte van deze wereld die altijd flut zijn, voorbij vliegen, leeg blijken te zijn. Die valse belofte waar we al zo vaak ingetrapt zijn. Dat de zonde leuk is. Dat de zonde lekker is. En dat het goede gevolgen zal hebben. Dat we er beter van zullen worden. We zijn er al zo vaak ingetrapt. Heren, we komen tot u. Dat we ons door uw belofte, die nog nooit iemand teleurgesteld hebben gelaten, zouden mogen laten leiden. Ontferm u, Heren, over ons. En alle strijd die we hebben als mensen, net als in die Romeinse samenleving, met al die lusten, Heren, ook in het bijzonder, Heren. Ontferm u over degene die te strijden hebben, Heren, met een eenzame strijd, een onbegrepen strijd. Soms ook een geheime strijd met zichzelf. Heere Jezus, ontferm u over hen. Geef liefde, Heere, onder de broeders en de zusters. We kunnen niet zonder elkaar, we hebben elkaar nodig. Niemand kan zonder een bepaalde vorm van intimiteit, liefdevolle omgang, warmte, vriendschap. Bovenal met u, onze Schepper. Heere, dat wij ons niet onder uw liefde vandaan zondigen. Ontferm u, Heere, over deze wereld, ons volk, ons vaderland en ook onze kerk. Bewaar ons, Heere, dat we als kerk meegaan in de schema's van de wereld. Maar dat we door uw woord mogen worden geleid en geregeerd. Ontferm u, Heere, in deze komende week. In alle zorgen, alle dingen die er aankomen. In het bijzonder dragen we aan u op ook, Jolanda Snoek. Als er morgen een MRI-scan volgt. En er al een hele geschiedenis is die misschien wel maakt dat er allerlei gedachten ook door haar heen zullen gaan. Als ze ook in november nog een blaasoperatie zal ondergaan. Heren, ontferm u, Heren, als ze getekend is ook. De litteken aan het lichaam draagt. Dat u uw liefde over haar uitgiet zoals alleen u dat kan doen. Dat ze mag weten met lichaam en met ziel het eigendom te zijn van u. Heere, leer haar dat dieper en grondiger dan ooit tevoren. Samen met alle die bij haar horen. We dragen u op in het bijzonder ook broeder Wilco Heijns. Die een rugoperatie zal moeten ondergaan in het ziekenhuis te Leidschendam. Wilt u hem verlossen, Heere, dat die operatie ook een verlossing mag zijn van de pijn die er is in de zenuwen. En dat u goed herstel zal geven. En dat, Heere, we voelen ook in elk opzicht zijn we zo afhankelijk en kwetsbaar. Wees genadig, Heere, voor hem en alle die ook bij hem horen. Ik draag ook het bijzonder aan u op. Klaas en Sandra de Vries, vorige week mochten gedenken, 25 jaar getrouwd te zijn geweest. 25 jaar hebt u hen bewaard en gespaard. En wat een wonder, Heer, is het huwelijk. Wat een wonder is het huwelijk. Met al de hebbelijkheden en onhebbelijkheden die we ook meenemen in onze relaties. Ook in juist zo nadrukkelijk ook zijn in die meest intieme relatie van het huwelijk. Wilt u nog zegenen, Heer, ook samen met de kinderen. Dat bidden we u, genadig. We bidden ook in het bijzonder voor de familie Beens. Ze hebben zo mogen dienen, Heren, hier ook. En nu vrijdag jongsleden overleden. Heren, uw kerk kan eigenlijk niet goed zonder leraren. Daarom dank u dat u ook elke keer weer nieuwe geeft. Die elkaar mogen opvolgen. We kunnen bovenal niet zonder u, maar we raken wel aan elkaar gehecht. En we verliezen ook als kerk een dienaar met een heel betrouwbaar woord. Een eigen stempel wat hij ook heeft gezet, ook hier. In Katwijk en in Lunteren. En in zoveel andere plekken nog waar hij heeft mogen dienen. Heren, wilt u zich ontfermen? En u zegt in uw woord dat we onze voorgangers wel mogen gedenken, Heren. Dat mogen we ook in het bijzonder op een dag als vandaag ook doen. Ontferm u over zijn vrouw, over de kinderen en kleinkinderen. We danken u voor alles wat we in hem mochten ontvangen. En we dragen u op ons land en volk. Ook als er verkiezingen worden gehouden aanstaande woensdag. Heer Jezus, we Wij bidden niet in het bijzonder de democratie komen, maar uw koninkrijk komen. Dat leert u ons bidden. Dat u meer koning wordt, ook dwars door de verkiezingen heen. En dwars door alle regeringsvormen die er ook nu zijn heen. Heren, dat u aan uw woord komt. In de vergaderzalen ook. Zegen hen die voor uw naam opkomen of dat nog niet doen. U kunt ook Tweede Kamerleden bekeren, heren. Van GroenLinks en van DENK en van de PVV. Zou u dat willen doen nog, heren? Tot eer van uw naam. We bidden ook voor uw Israël. Ontferm u, heren. Wanneer openbaart u zich als koning? Ook over dat volk in het heilige land en overal verspreid nog. Messias, dat bent u. Toon het, heren. Tot roem van uw genade. Zegen ook deze gemeente hier. Met die dienaar aan deze plek verbonden, dominee Budding en zijn gezin. De ambtsdagers en hun gezinnen en ons alle heren als we mogen dienen in het ambt alle gelovigen. Breng uw kerk tot bloei. Laat het een licht zijn hier op Urk en voor de wereld. Tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, we zingen tot slot van het gebed des Heren het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altijd wijs en goed, het is majesteit. Al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust. Want dat doet Gods wil, die brengt tot rust. En uw bevelen doe met lust. Gebed des Heren, gezang 5 en daarvan het vierde vers. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.